Zo, goedemorgen gemeente. Ja, ik zeg net, ik ben ook hier uit de kast. En dat heeft te maken met het feit dat ik een leesbril op mijn neus heb gezet. Ik heb dat jarenlang weggehouden. Je weet hoe dat gaat, hè? Kinderen die geven dan zo'n leesbril in je schoenen. Met Sinterklaas, jaar in, jaar uit. En dan op een gegeven moment ga je zo doen met lezen. Weet je wel, dan hou je ze dichterbij en dan lukt het nog net. Maar nou, ik moet er echt aan geloven, ik moet echt aan een leesbril. Helaas, het is niet anders. Ik ben blij hier weer te zijn, moet ik zeggen. Dankjewel. Echt een voorrecht. Zendings-echtpaar, jong stel, wat dan ook weer de wereld ingaat. Echt super om te zien. Hele gave dingen. Waar ik vandaag met jullie over na wil denken, is eigenlijk best wel, denk ik, een noodzakelijk iets om met elkaar als evangelische christenen over na te denken. Het gaat over het zijn en over het wezen van de kerk. Hè? Ik bedoel, als Jezus, dat hebben we vorige week gevierd, is opgestaan uit de dood. En vervolgens ook zeg maar een groep met discipelen om zich heen verzameld heeft. En die discipelen met de bediening die hij had de wereld instuurt. Om vervolgens die hele wereld te bereiken. Dan kun je jezelf afvragen, wat is nou de kern van kerk zijn? Waar draait het om? Als ik jullie die vraag stel, en je kan op het scherm kijken, maar waar draait het om volgens jou? Je hoeft niet op het scherm te kijken, maar als je nou gewoon eens denkt aan kerk, waar draait dat dan om? Ietsje harder en misschien handig als je je vinger opsteekt, dat kan ik zien. Eén tegelijk, daar was één. Gemeenschap, ja? Een ander? Relatie met God en met elkaar, ja? Achteraan? Jezus, ja, bingo. Ja. De anderen zijn ook goed door die antwoorden. Maar wat nog meer? De bruid, ja. Maar waar zouden wij als kerk van Jezus Christus onbekend moeten staan? Als je dadelijk nou naar huis gaat, je gaat, ik weet niet of je gelovige mensen naast je hebt wonen of niet, of ik hoop het voor je, als het niet zo is dan misschien ook wel heel goed. Maar wat zouden die mensen nou moeten zeggen als jij terugkomt uit de kerk? Dat ze denken, waar ben je geweest? Liefde en wat nog meer? Vrede, ja? Wauw. Lichtdragers. Wauw. Wat nog meer? Eenheid, zo. Ja, wat nog meer? Vergeving, ja. Nou, we hebben heel veel dingen aangestipt, hè. Ik weet nog dat ik in Brabant ging wonen. En dat was wel grappig. Ik ging heel erg terug altijd naar het woord van wat er in de Bijbel wordt gebruikt voor kerk. En dat woord kerk, dat komt eigenlijk in de Bijbel helemaal niet voor. Wist je dat? Het woord wat daar gebruikt wordt is ecclesia. Eigenlijk zeggen we dan, als we dat vertalen, zeggen we altijd gemeente. Ik weet niet hoe jullie over de kerk praten, maar jullie heten Evangelische Kerk Westland. Wij heten in Tilburg heten we de Evangelische Baptiste Gemeente. Maar ik weet nog goed dat ik naar mijn buurman toe ging om te vertellen wat voor werk ik deed. En toen zei ik, nou, ik ga naar de gemeente. Op zondag. En toen zat hij me aan te kijken. Hij zei, Jos, is dat loket op zondag ook open? Ja. Weet je, wij hebben een hele eigen talen Kanaans, denk ik. Die in een hele hoop dingen in onze communicatie naar buiten toe een rol speelt. Maar we zouden eigenlijk nog veel meer om andere dingen bekend moeten staan. En wat ik op het scherm had gezet was een gemeenschap van verzoening te zijn. En weet je wat het is? Als je het evangelische geloof een beetje kent, dan gaat het altijd om ik en mijn Jezus. Ik heb net een beetje op zitten letten tijdens de liederen. Sorry hoor, het was niet om jou even tegen het licht te houden. Maar heb je gehoord hoe vaak je ik heb gezongen? Ik. En het waren prachtige liederen. Maar wij zijn als evangelische, meer als andere kerken, denk ik, veel meer gericht op het individu, op onszelf, op de ik. Ik en mijn Jezus. Ik ben uit de hel gered en nu ben ik voor eeuwig van hem. Dat. Maar wat maakt ons nou samen? Heb je vanmorgen toen je hier binnenkwam, je broer of je zus die naast je zit, heb je die een hand gegeven? Heb je die vrede van Christus gewenst om wat te noemen? Gewoon. Het zijn van die dingen waar ik soms achter kom. Mensen komen binnen in ons soort kerken en gaan ergens achteraan zitten om maar niet op te vallen. Maar de essentie van het christelijk geloof is dat Christus uit de hemel is gekomen en op zoek is naar verloren mensen. Op zoek is gegaan naar verloren mensen. Zichzelf bekend maakte aan mensen. En niet stopte met zoeken totdat de laatste werd gevonden. Hij werd persoonlijk met mensen. Maar wij komen zo vaak onze zalen binnen. En met wie worden we nou echt persoonlijk? Met wie delen we de diepste roerselen van onze ziel? Ik durf de stelling wel aan dat we als evangelische steeds, ik denk misschien wel te veel leren om het alleen met God te delen. En daar is niks mis mee. Maar ik geloof dat er heling opgesloten ligt in het zijn van het lichaam van Christus. Als je dingen met elkaar gaat doen, als je met elkaar op gaat trekken, als je elkaar een arm omslaat of elkaar eerlijk vertelt wat je dwars zit, enzovoorts. Een andere grote uitdaging die ik zie, is dat we als kerk in het Westen de kerk heel veel een instituut hebben laten worden. Dat zie je op allerlei niveaus. Ook op het niveau van de tekst die ik dadelijk met jullie bespreken ga. Ik durf het wel aan dat, niet alleen in onze gemeente, maar in heel veel gemeenten, ook in jullie gemeente, de tekst waar wij over gaan spreken, in jullie statuut en huishoudelijk reglement staat onder het kopje tucht. En waarschijnlijk alleen maar daar. Als het verkeerd is gegaan met broeder X of broeder Y, dan sturen we de oudste raad erop af. Zo wordt er naar zo'n tekst gekeken. Terwijl ik denk, even één stap terug, Jezus heeft het woord voor kerk, ecclesia, zelf maar 2 keer in de mond. 1 keer in Matthäus 16 en 1 keer in Matthäus 18. Hoe belangrijk denk je dat die 2 hoofdstukken zijn voor het zijn van kerk? Ik denk ontzettend belangrijk. En dat zit hem niet in het instituut, maar dat zit hem in de manier waarop we samen leven. Waarop we samen dingen doen. Waarop we dat wat we van Jezus hebben ontvangen, samen uitleven. Zeg ik nou gekke dingen of? Daar gaat een tekst als deze over. En dan zul je zeggen, ja, wat heeft dat instituut er dan mee te maken? Nou, ik denk heel veel. Ik hoop dat het dadelijk duidelijk wordt. Dit is iets waarvan ik denk dat iedere discipel ervoor ingeschakeld zou moeten worden. De praktijk die hier beschreven wordt, is in het meest simpele qua beschrijving gewoon een manier van communiceren. Dat is 1. Zo praat je met elkaar. En ten tweede, zo los je dingen op. Zo los je problemen op. Zo pak je samen dingen aan. En op het moment dat je dat van een raad gaat verwachten of van een specialist, hè, zie je ook heel vaak als er problemen in de gemeente zijn, gelukkig hier niet, maar er zijn wat problemen in den landen. Echt waar, om de haverklap. Wij zijn een soort van kerkgenootschap, maar ik denk dat het in het hele Westen zo is, van scheuring en inslag. Het is echt om verdrietig van te worden. Wij staan meer bekend met elkaar om de ruzies die we maken, omwille van gelijk van broer X of broer Y of weet ik veel wie, als dat we bekend staan om vergevingsgezindheid en om verzoening. Vraag het maar eens aan je buurman, als je dadelijk naar huis gaat. Van de week haalde weer een andere haatprediker. Hè? We hebben het nieuws weer gehaald. Fijn, bedankt. En nou is dit een extreme persoon, maar er wordt naar je gekeken, broer of zus. Hoe jij je leven inricht, hoe jij omgaat met de mensen bij je thuis, maar ook hier in de gemeente. Hoe je omgaat met dit gebouw, hoe je het achterlaat. Jullie levens staan in de etalage. Welkom in het zendingsveld. En als je er dus het instituut van maakt, dan leg je het neer bij of de raad of de specialist en dan ontsla je het lichaam van dat waarvoor ze zelf geroepen is. En dan krijg je een ander soort polarisatie, namelijk de gemeente tegen de raad. Jullie moeten het voor ons doen. Wat vindt de raad ervan? Nou, ik kan je een lijstje met dingetjes geven, met mailtjes en dingen. Wat vindt de raad hiervan? Wat vindt de raad daarvan? Waarom? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En in de tijden waarin we leven, broers en zussen, al onze gemeenten zijn samengesteld met mensen uit verschillende achtergronden, verschillende kerkelijke milieus, verschillende opvattingen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. De lijst is eindeloos. En als wij niet met elkaar leren om op een gezonde manier hier werk van te maken, en dat is waar ik het over wil hebben, dan hebben we de wereld niks te bieden. Echt niet. De wereld zit niet te wachten op jouw gelijk. Hoezeer je ook denkt gelijk te hebben. Nou. Genoeg oren gewassen, denk ik zo, hè. Dank dat jullie me de ruimte geven. Laten we naar het woord zelf gaan. En dan hoop ik dat wat duidelijker wordt waarom ik deze aanloop genomen heb. Ik ga het dadelijk bespreken vanuit drie punten. Nadat ik eerst de achtergrond besproken heb. En het eerst met jullie heb gelezen. Ja? Dan weten jullie ongeveer wat je te wachten staat. Het staat opgeschreven in Matteüs 18 vanaf vers 15. En wie geen Bijbel bij zich heeft, die kan vanaf het scherm meelezen. Indien uw broeder zondigt, ga heen. Bestraf hem onder vier ogen. Indien hij naar u luistert, hebt gij uw broeder gewonnen. Indien hij niet luistert, neem er nog één of twee met u mee. Opdat op de verklaring van twee getuigen of van drie elke zaak vaststa. Indien hij naar hen niet luistert, zeg het dan aan de gemeente. En voor de Bijbelstudenten, zet alsjeblieft een streep onder het woord dan. Ik stop bewust even. Ik hoop dat je begrijpt waarom. Zeg het dan aan de gemeente, dus niet eerder. Huh? Indien hij naar de gemeente niet luistert, dan zij hij u als de heiden en de tollenaar. Voorwaar, ik zeg u, al wat gij op aarde bindt, zal gebonden zijn in de hemel. En al wat gij op aarde ontbindt, zal ontbonden zijn in de hemel. Wederom, voorwaar, ik zeg u, dat als twee van u op aarde iets eenparig zullen begeren, het hun ten deel zal vallen van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Wie kende die laatste tekst? Vers 20. Kom op, jongens. En wie kende de context waarin die staat? We zijn nou een heel stuk minder. Dat zegt ook iets over ons geloof, hè? We weten heel goed de versen die ons aanspreken uit zijn verband op onszelf en op ons eigen samen zijn te plakken. Maar hier gaat het om een breder verband. Dat heb je misschien kunnen zien. En het bredere verband is inderdaad het aanspreken, corrigeren van een broeder. En dat is natuurlijk veel breder als alleen maar een broeder. Hè? Anders zouden we alleen maar broeders aanspreken en de zusters die laten we lekker zitten. Is misschien ook wel eens goed, maar... Of zou het dan te maken hebben met het feit dat hier gecommuniceerd wordt en gepraat? Ze denken, nou die zusters die praten toch al zoveel met elkaar? Nee, dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. Nee, even wat luchtigheid na best wel wat heftige dingen. De context hier zo is inderdaad, Jezus heeft het over het zijn van de Ecclesia. Over de gemeente, over jullie en mij. Wij vormen samen het lichaam van Christus. Mag ik daar een amen op horen? Of? Ik hoop dat je die stap gezet hebt en ik hoop dat je je knie gebogen hebt voor Jezus. Want dan ben je onderdeel van een groter geheel, van het lichaam. En Jezus geeft in dit hele uitgebreide hoofdstuk geeft hij een aantal dingen die belangrijk zijn voor het zijn van het lichaam. En de context is, je moet er thuis maar even wat studie van maken, dat moet je echt doen. Dat het hoofdstuk begint met het worden als kinderen. Iedereen die het koninkrijk van God binnengaat, moet zo naar binnen. Ja? En dat is flauw dat ik dit nu doe, maar dat doe ik expres. Als je naar de geboortekerk zou gaan in Bethlehem, dan is er één klein deurtje waar alleen een kind naar binnen kan. Dat is op basis van deze tekst. En grote mensen zoals wij dienen de knieën te buigen voor wie daar geboren is. Wij dienen de knieën te buigen voor wie Heer is. En dat is Jezus. Dat maakt ons tot een gemeenschap van Hem. Als je de knie buigt voor Hem. Hè, Paulus zegt het in de Filippenzenbrief. Over de toekomst heeft hij het dan. Dat iedere knie zich buigt en elke tong belijdt Jezus is Heer. De plaats waar dat begint is hier. Toch? Heb je je knie gebogen voor Jezus en met je tong beleden dat Hij je Heer is? En dat Hij mag heersen in je leven? Heb je de sleutels en de sleutelbos van je leven al in zijn handen gelegd? Van je auto, van je huis en weet ik wat allemaal niet. Dat is feitelijk wat het is. Vervolgens het tweede, wat in Matteüs 18 naar voren komt, is radicaal met zonde omgaan. En daar worden allerlei hyperbolische dingen gebruikt, die kennen jullie vast wel. Het gaat om afhakken en uitrukken. Afhakken van een hand en uitrukken van een oog. Ik ben zo blij dat ik hier allemaal mensen met twee ogen heb gezien. En met twee handen. Maar wat Jezus wil zeggen is dat zonde de gemeenschap breekt. Struikelblokken breken de gemeenschap. Het stopt niet. Want vervolgens zegt hij, heeft hij het ook over het verdwaalde schaap. En dat verdwaalde schaap staat in relatie tot de struikelblokken die opgeworpen worden. En dat is misschien een hele andere preek, maar wist je dat mensen de afgelopen 50 jaar geloof vaarwel hebben gezegd vanwege de struikelblokken die ze bij zijn volk tegenkwamen? En dat dit doorgaat tot op de dag van vandaag. Dat ik bijvoorbeeld toen ik tot bekering kwam kon zeggen, nou die Jezus, super. Maar al die gelovigen, daar heb ik allemaal niet zo'n zin in. Er zijn veel mensen met zo'n geloof. Weet je dat? En dat ligt voor een groot deel aan hen zelf en hun perceptie. Maar ik denk dat we er goed aan doen om ook naar binnen te kijken. En onszelf een spiegel te laten voorhouden. Wat Jezus zegt met het verdwaalde schaap is dat zonde de gemeenschap breekt. En dat God er alles aan gelegen is om dat ene verdwaalde schaap op te zoeken en terug te brengen. Sterker nog, hij laat die 99 die bij elkaar zijn en veilig zijn, die laat hij achter om dat ene schaap te vinden. En hij wil jullie en mij ertoe motiveren om hetzelfde te doen. Ik zou bijna zeggen, het is leuk dat jullie hier met z'n allen veilig samen zijn gekomen. Maar welke verdwaalde schapen mis je nog? Heb je het idee dat de Heer je misschien wel iets op je hart legt? Nou, vervolgens krijg je van vers 15 tot en met 20 krijg je dit gedeelte. En als laatste, en daarom zet ik er zo op in, krijg je radicale vergeving als basis. En dat begint vanaf vers 21, eigenlijk met de vraag van Petrus, die denkt op het goede spoor te zitten. Moet ik mijn broer soms 7 keer vergeven? Klinkt heel heilig, hè, 7 keer. En dan zegt Jezus 7 × 70. En om dat kracht bij te zetten, komt vervolgens het verhaal van de onrechtvaardige rentmeester. Dat verhaal kennen jullie ook wel, hè? Oftewel, alles wat wij met elkaar zijn, zou vergeving moeten ademen. Zou zo moeten zijn dat we ons gemotiveerd weten om dat ene verdwaalde schaap op te zoeken. Om voor elkaar geen struikelblokken neer te leggen. En waar ze wel zijn, ze bespreekbaar te maken en weg te halen. En de meest fundamentele, voor hem en voor elkaar te buigen. Voor een ander te buigen zoals je voor hem buigt. Ja, ja, maar niet voor die. Die gelooft niet in dezelfde eindtijdformulering als ik. Ik chargeer even. En ik neem bewust de eindtijd omdat daar heel veel over te zeggen is. En heel veel verschillende dingen zijn. Maar ik heb het meegemaakt met mensen dat ze elkaar niet aankeken of elkaar een hand niet gaven vanwege het feit dat broeder X of broeder Y verkeerd dacht. Wat voor getuigenis geef je dan af? Context. Nou, laten we naar het eerste gaan. Het is nog steeds het eerste hoor, sorry. Je mag nog even terug naar het eerste punt. Je bent er bijna. Indien uw broeder zondigt, daar hou ik heel kort. Is het je opgevallen dat er in de tekst die we bespreken 5 keer indien staat? En dat het begint met indien uw broeder zondigt. Oftewel, de mogelijkheid is er. Deal with reality. Ik ben vrij recent in een gemeente te gast geweest. Die zijn heel erg bezig met de heiligheid van de gemeente. En ik werd na de dienst werd ik aangesproken. En de persoon in kwestie die kwam mij vertellen dat er zonde in de gemeente was. Ik zei, dat klopt, want ik ben er ook. Nou, dat zette de broeder wel eventjes ondersteboven. Maar de broeder was, gaandeweg in het gesprek bleek dat, als de dood, dat het vuur van Sodom en Gomorra op de gemeente zou neerkomen. Ik ga u verder niet vertellen wat er aan de hand was. Maar zo intens beleefde hij dat. Maar ik ga jullie vertellen, als je nou naar dit plaatje van de kerk kijkt, wat ik heel bewust gekozen heb. Wat zie je dan? Het dak is kapot, ja. Een gebouw, ja. Donker, ja. Helemaal leeg, ja. Het licht achter de kerk. Zo. Jullie hebben het allemaal goed gezien hoor, want van een plaatje kun je van alles maken. Hè? Dat is het mooie van een plaatje. Dus net als dat je naar een tentoonstelling met schilderijen gaat kijken. Nee, ik heb dit plaatje heel bewust genomen, omdat we heel vaak naar de buitenkant kijken. En dan gaat het hier om een hoop met stenen. Maar in het Nieuwe Testament is die hoop met stenen jullie. En wat wij doen, is naar de buitenkant kijken en dan zeggen, het dak is lek. Het regent. Het is koud, het waait. We kijken naar de kerk als in de zin van, wat ontbreekt er allemaal nog? Snap je wat ik bedoel? Maar wat ik het fenomenale aan dit plaatje vind, en daarom gebruik ik het overal, is dat het licht door het dak naar binnen schijnt. Het kapotte dak. Wat ik wil zeggen is dit. Kerk zijn begint met het aanvaarden van gebrokenheid. Je eigen gebrokenheid en die van anderen. En God daarin aan het werk durven laten gaan. Hoe spannend en ingewikkeld dat soms ook is. Want laten we eerlijk zijn, we komen allemaal van ver. Of is er iemand die het idee heeft dat hij het verdiend had? Ik niet hoor. Indien uw broeder zondigt, oftewel, we zijn allemaal zondaars en daarom zondigen we ook. Welcome to reality. We moeten leren onderscheiden wat zonde is en inderdaad, zonde blokkeert de doelen die God voor ogen heeft. Maar, lieve broers en zussen, we kunnen naar de zwarte kant kijken, maar we kunnen ook kijken naar de kant van het licht. Wat Christus in onze levens binnen heeft gebracht. Want alles wat zonde kapot maakt, draait verzoening om. Wist je dat? Christus heeft verzoening bewerkt, zegt de Colossensebrief, met alles. Zoek het maar op. Hoofdstuk 1, vers 19 en 20, als je het op wil zoeken. En die verzoening werkt door. Dat is een verzoening tussen schepper en schepsel. Schepselen, schepping, alles. En daarvoor worden jij en ik ingeschakeld. Weet je wat ook een groot probleem is? Is dat we onszelf in het centrum van Gods plannen plaatsen. Daar kunnen we zelf niet zo heel veel aan doen, maar als je heel veel evangelische theologie over je heen krijgt, dan hoor je altijd, God heeft een plan met jouw leven. Waar of niet? Nou, dat ga ik nou gelijk eens even omdraaien, want jij staat niet in het centrum van Gods plannen. God heeft een plan met de verzoening van de schepping. En daar wil hij jou voor inschakelen. Dat is even andere koek. En indien je broeder dan zondigt, dan hoef je geen liedje te zingen, ik zag twee beren broodjes smeren, maar mag je ingeschakeld worden om een rol te spelen. Namens Jezus. We gaan verder kijken. Tweede punt. De heiden en de tollenaar. Neem even een slokje hoor. Mag wel hè. Kijk. Weet je, we maken hier vaak uitsluiting van. En natuurlijk is er uitsluiting op een bepaald moment. Als iemand te ver gaat, dan moet je maatregelen nemen. Kan niet anders. Dan moet je je handen er soms van aftrekken. Hè, als iemand maar door blijft gaan met een bepaald iets. Ik hoef jullie allemaal niet te vertellen wat. Ik bedoel, je kan het zelf wel invullen. Dan trek je op een gegeven moment ook je handen er van af. Maar wat ik het interessante vind, en dat is er een die ik mee wil geven ter overdenking, is dit. Hier wordt genoemd, als iemand zondigt en hij luistert niet, dan zei hij u als de heiden en de tollenaar. Nou, die stonden allebei buiten. De heiden had niks in de plannen van God en de tollenaar die werkte met de vijand samen. Oftewel, foute boel. Laat het nou net zo zijn dat Jezus zich uitstrekte naar de heidenen en zich uitstrekte naar de tollenaars. He, voorbeelden te over. Levi, Matthäus, de Zacchaeus, noem ze maar op. De eerste die tot geloof kwam, was de heidense Romeinse centurion die naast het kruis stond. Ik bedoel, waar het mij om gaat is dit. Laten we ons niet laten vangen in uitsluiting. En laten we blijven onszelf blijvend inzetten om het verlorene te zoeken. Wat wel belangrijk is, is dat er inderdaad aan eenheid wordt gewerkt. Want daar gaat het hier om. Kijk, als er iets is wat de gemeenschap verbreekt, dan moet dat bespreekbaar worden gemaakt. En weet je wat ik zo bijzonder vind aan bijvoorbeeld het vieren van de tafel, of avondmaal zoals wij het noemen, door de vroege kerk, is dat tijdens de dienst dan aangekondigd werd, wij gaan zo tafel met elkaar vieren. Kun je bijvoorbeeld lezen bij Justinus de Martelaar, dat is ongeveer 150 na Christus, die had een gemeente in Rome. En degene die de leiding had, die legde de hele boel stil. Met de vraag, is er hier oneenigheid? Is er hier vijandschap tussen God en jou? Of is er vijandschap tussen een broer of een zus? En de samenkomst werd gestopt. En men ging pas verder als men met elkaar kon zeggen dat men eenheid had. Niet zoals wij doen. Maar we hebben maar anderhalf uur om samen te komen. We moeten het avondmaal er even bij doen als een soort van bijproduct. En dan laten we het avondmaal maar voorbij gaan. Nee, er werd gestopt. Zelfs al duurde dat een uur. Er werd gestopt en mensen werden gemotiveerd om dingen bij te leggen. Om dingen uit te spreken met elkaar. Net zoals dat hier staat. Heel simpel. Als er iets is, en hier heeft het met zondigen te maken, maar het zou net zo goed iets anders kunnen zijn. Je kunt daar alles invullen. Ga naar de persoon in kwestie toe. Spreek dingen uit. Kom je er niet uit, dan neem je iemand mee. Kom je er dan nog niet uit, en daarom zei ik net bewust, zet die streep bij dan, ga dan naar de gemeente. Maar weet je hoe het bij ons werkt? Heb je het gehoord van die en die? Die, jongen. Ja, toch? En het eerste wat je zou moeten doen is niet je oor daar te luister leggen om lekker de volgende gossip van EK Westland Boulevard te horen, maar te zeggen, joh, heb je dat met de persoon zelf besproken? Of heb je er misschien voor gebeden? Ik weet niet hoe het hier is, maar ik kom op veel plekken kom ik dit soort dingen tegen. Dat ik bij mezelf denk, wat zijn we aan het doen met elkaar, man? Ik zit niet op Albert Verlinde van EK Westland te wachten, echt niet. Heb je het gehoord van die en die? Sterker, lieve mensen, ik word er doodmoe van dit soort dingen. En weet je, als je er zelf nog niet doodmoe van wordt, laat Jezus eens naar binnen kijken. Wat is dit? Wat zijn we aan het doen met elkaar? Plaatsen we onszelf niet op deze manier buiten de gemeenschap? Worden we zelf niet een heiden en een tollenaar? Ik denk het wel. Oh, lieve broers en zussen. Weet je, één voorbeeld. Toen ik net nog aan het leren was om dominee te mogen zijn, te mogen spelen, liep ik stage in Gouda. En dan mocht ik een keer de doopstudie mocht ik leiden. Nou, dat was wat. Ik had een drietal mannen van een zeer divers pluimage. Eén hele grote vent, die werkte in de haven onder de tato's. En die heette Peter. Zo praat hij ook, Peter. Hele ruwe bolster, blanke pit. Ik had een jonge knaap die de Bijbel opvrat. En die verdween een beetje in de achtergrond, zeg maar. Hele leuke gozer, Alex. En er was Gerard Geluk. Ik mag zijn naam noemen. Ik heb nog nooit iemand gezien die meer pech in zijn leven had als hij. En die heette Gerard Geluk. En die doopstudieavonden waren daar in Gouda waren heel intens. En er werd van alles besproken en van alles kwam er op tafel. En op een goed moment zegt die Peter, die ruwe bolste blanke pit, vent van zo hoog, met zulke armen, tegen Gerard Geluk. Hey, als jij niet werk maakt van al die dingen, dan kun je niet gedoopt worden. Ik denk, oh jee, wat gaan we nou krijgen? En ik heb dat op een gegeven moment maar ingeslikt. Een dag later hadden we weer een samenkomst. En die Gerard die komt. En die was zo overtuigd geraakt door het samen te bespreken. Dat hij tegen mij zei, heb jij morgenavond tijd? Of misschien vanavond al. Ik denk, ja joh, ik heb allemaal afspraken, maar... Wat had hij nou gedaan? Hij had allemaal mensen met wie hij trammeland had gehad in het verleden, had hij uitgenodigd. Omdat hij niet met twee benen, als hij uit dat bad kwam, in zijn oude leven wilde blijven staan. Hij ging werk maken van het opruimen van de dingen die achter hem lagen. En toen ik daar thuis kwam, ik heb nog nooit zoiets gezien. Er zat iemand, de oud-ijzerhandelaar, die had ook een kunstje geflikt. Zijn bovenbuurvrouw, die was daar, die had een kunstje. Allemaal mensen die niet geloofden. Hij had gezegd, joh, ik word zondag gedoopt en ik wil met jullie praten. En hij vroeg om vergeving. Niet van, ik voel me beter als jou, of dit, of dat, of zus, of zo. Of je moet zondag ook op de dienst komen, want dan kom je misschien tot geloof. Nee, hij vroeg om vergeving. Weet je waarom? Omdat hij zelf vergeving had ontvangen. Hij wist zich verzoend met Christus. En omdat hij verzoend was met Christus, wilde hij die verzoening uitdelen. Ik heb van die mensen misschien 1 van de 15 die daar in dat kleine kamertje zaten ooit nog een keer teruggezien. Maar dat maakte me niet uit. Ze vielen elkaar op die avond in de armen. En er gebeurde wat. Weet je, ik geloof, lieve mensen, dat wij geroepen zijn voor een hoger ideaal. Als elkaar de loef af te steken. Mekaar de oren te wassen in plaats van de voeten. Ik geloof dat we een gemeenschap van verzoening mogen zijn. Jezus geeft ook aan hoe. Daar gaan we mee afsluiten. Derde punt. Want hier zie je vanaf vers 18 staan dat Jezus zegt, al wat u op aarde bindt zal gebonden zijn in de hemel en wat u op aarde ontbindt zal ontbonden zijn in de hemel. Ik heb daar heel lang over nagedacht wat dat nou precies betekende. Tot ik erachter kwam dat dat een rabbinale zijnswijze was van rechtspreken. Zo gebeurde dat in die tijd bij Jezus. Als er wat was, dan ging men naar de oudste van het dorp toe en dan werd de zaak die werd gewogen en dan werd er een uitspraak gedaan. En zo'n wegende gemeenschap mogen wij met elkaar zijn, zelfs al zijn we maar met 2 of 3. Waar we eerlijk onze levens delen en waar je te bevragen bent door anderen. Daar komt een stuk hemel op aarde, dat is wat hier gezegd wordt. Zelfs als je van de week op je kring zit of iemand te eten uitnodigt. Daar waar je met elkaar zoekt naar Jezus en zijn leiding, te midden van dit samen zijn, daar komt de hemel op aarde. Niet in de volgende kick of rush met de volgende geweldige gebedsmarathon of weet ik veel wat. Nee, gewoon het feit dat je samen bent. En dingen bespreekt, je levens op tafel legt en een ander erin laat kijken. Te bevragen bent. Hoe bijzonder is dat? Want daar zit dat eenparig begeren ook in. Dat heeft met eenheid te maken. Als je dan samen met elkaar jezelf buigt voor Jezus over een kwestie. Wat die kwestie dan ook is. En je buigt je onder zijn heerschappij. En de gaves gaan aan het werk in het samen zijn. En je bidt ervoor en je strijdt biddend. Dan gaat God aan het werk. Sterker nog, er zit een belofte in. Waar er twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden. En je zou erbij kunnen zetten, daar waar ze deze dingen doen met elkaar, in plaats van met elkaar één voor één in een rijtje zitten als sardientjes, daar ben ik in het midden. Weet je, verzoening is altijd gericht op absolutie. En ik weet zeker dat jullie allemaal verlangen naar absolutie, maar ook de mensen om ons heen. Er is een enorme schuldcultuur. Die heeft mij dit aangedaan, de ander dit, de ander zus, de ander zo. Hoe gaaf is het als je kan zijn je bent, en je kan zeggen je bent vergeven. Ik vergeef het jou. Ik reken het niet aan. Of als je elkaar in de armen valt. Weet je, wat ik het spectaculaire vind aan bijvoorbeeld de bekering van Paulus. Ik heb het misschien wel eens eerder genoemd. Paulus is de vervolger en die is de gemeente aan het vervolgen. En het is allemaal doodeng en wat moeten we ermee? En op een gegeven moment komt hij de levende Christus tegen onderweg naar Damascus. En daar kijken wij dan naar. Hè? Een hele grote Christus, et cetera. Heel gaaf, de man die met boeien erop uitging, die moet met boeien mee en die moet naar Damascus. En dan krijgt Ananias in Damascus een droom. En die kon zichzelf alleen maar voor de geest halen dat die Paulus een vervolger was. Mensen liet stenigen enzovoorts. En de Heer zegt hem, nee, dit is een door mij uitgekozen werktuig. Kun je je voorstellen? De vervolger, de steniger, de aartsvijand. En op het moment dat die Paulus binnenkomt, is het eerste wat Ananias zegt, zoek het maar na in Handelingen 9. Paulus, broeder. De vervolger en vijand is broeder geworden. Zulke dingen vragen van ons een stap in geloof. Altijd weer. En een levende relatie met God, waarin gebed de motor is. Hier gaat het om gebed in die laatste verzen. Samen buigen voor Jezus. Samen zoeken naar wat Hij wil. De regering van boven inroepen in plaats van de regering van broer X of Y. En gebed leert ons ook de dingen door de ogen van God te bekijken in plaats van door onze eigen ogen. En gebed doet ons groeien in het begeren van de dingen van boven. Met name verzoening. Ik had nog een heel handzaam model voor jullie, maar ik zie ook hoe laat het is. En dan blijf ik praten, dat moet ik niet doen. Ik ga ermee stoppen. Wat ik wil zeggen is dit. Lieve broers en zussen. Als er nou iets is. Met je broer of met je zus. Waarom zou je het niet gewoon bespreekbaar maken? Wat heb je te verliezen? Heb je alles al niet verloren aan Jezus? Laten we werk maken van verzoening. Zal ik ervoor bidden? Heer, ik snap ook dat het een ontzettend ingewikkeld onderwerp is en kan zijn. Soms lopen we heel lang met dingen rond. Vinden we het doodeng om naar de ander toe te stappen? Wat zal die er misschien wel niet van vinden? Wat zal die tegen me zeggen? Of zij? Ja, die is altijd zo rap van tong of enzovoort, enzovoort, enzovoorts. Heer, we kunnen 1001 excuses vinden om dingen als dit niet te doen. Maar Heer, mag het zo zijn. Dat we vandaag dingen anders gaan doen. Dat we eerlijk communiceren met elkaar. 1 op 1. En elkaar om vergeving vragen. Als dat nodig is. Dingen uitspreken. Bij u brengen. En de vernieuwing van u verwachten. Heer, help ons. Kom ons te hulp. Heer, als Paulus zegt dat de kracht die Jezus uit het graf deed opstaan beschikbaar is voor wie vandaag geloven. Waarom zou ik dan nog achter een steen blijven zitten? Zwelgen in mijn eigen gelijk. Of wat het ook zou zijn. Vader, vergeef mij. Heer, vergeef ons. Opdat we vergeving mogen uitdelen. Aan wie maar wil. In Jezus' naam. Amen.